voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Johannes, het 10e hoofdstuk, het verband samengevat in het 11e vers, Johannes 10 vers 11, waar het woord des Heren aldus spreekt: Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Tot zover. Wij schreven hierboven de goede herder. En overdacht in de eerste plaats: Hij kent zijn schapen. In de tweede plaats: De schapen kennen hem. En in de derde plaats: Hij geeft zijn leven in hun dood. De goede herder, hij kent zijn schapen. In de tweede plaats, zijn schapen kennen hem. In de derde plaats, hij geeft zijn leven in hun dood. Verleden week hebben wij stilgestaan in het verband en wij zijn gekomen tot en met het 4e vers. We hebben gehoord enigermate hoe hier verschillende gelijkenissen eigenlijk, die ten nauwste aan elkaar verbonden zijn, door elkaar verweven zijn, om tenslotte ons toch te bepalen bij de enige goede herder, bij de enige doelmatige deur en bij de eeuwige trouw en ontferming waarin hij zijn schapen leidt en verzorgt en bewaart. En ook min of meer in verband met de bediening van het heilig avondmaal zijn wij in deze gelijkenis in het begin min of meer blijven hangen, maar wij wilden gaarne zo de Heere wil vervolgen. Wij zijn gekomen dan dat de herder, hebben wij gehoord, die drijft zijn schapen uit. Hij kent ze bij name. En dan nog niet in de eerste plaats de naam waarmee wij onszelf noemen, maar de naam die de Heilige Geest ons leert, dat onze naam zondaar is. Verloren, verdwaalde, afgedolden, uitlandige. U zult zeggen, ieder schaap heeft toch een andere naam. Zo is dat ook. Want ieder voor zich wordt door de bearbeiding des Heilige Geestes de laagste, de ellendigste, de meest weerspannige en het meest onmogelijke onderwerp voor Gods ontferming. En daarom, hoewel ze alle verschillende namen hebben, in de waarneming huns harten de allerakeligste zijn, God roept zijn schapen bij die naam waarin ze zichzelf voor zijn aangezicht leren kennen. En hij leidt ze uit. En we hebben gehoord dat hij zijn schapen uitdrijft. Een krachtig woord wordt hier gebruikt. Het doet denken aan iemand die in de opening van de schaapskooi staat, een stap naar binnen zet en met zijn handen of met zijn knie het schaap een duw geeft naar buiten, op weg naar de grazige weide. We hebben gehoord welke overredingskracht de Heilige Geest aanwendt door zijn woord, om de schapen te overwinnen en om ze te overreden. Daarom is alle menselijke inspanning, alle leer en prediking die aanknoopt bij de mens en waar tenslotte de voorstelling moet gevolgd worden alsof de prediker, de de ouderling, de mens, of dat hij die mens murf moet maken en over de drempel zetten. Die wordt door dit woord eigenlijk, deze gedachte, uitgevangen. En dat is heel jammer voor ons vleeselijk begrip, omdat wij graag hechters zijn van parelen aan des middelaars kroon. En dat er gaarne wordt gesproken over degene die zullen schitteren als de zon, die er vele gerechtvaardigd hebben. Maar tenslotte wil het wel zijn, zal iedere dienaar des evangelies leren dat hij het alleen doet. En al gebruikt hij daar nu mensen voor in zijn dienst, daarnemend hij der kracht komt van hem. Het is zeer troostrijk als wij waarachtig geloven in onze harten, dat of wij nu huilen of juichen, of dat we alles en alles doen om de mensen buiten of in te sluiten, dat het niets baat, maar dat wij werkelijk mogen geloven en ervaren wat de Heere zegt. Profeteer, mensenkind, profeteer tegen deze dorre doodsbeenderen. Dan is het een troost als je leest: en wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft. Dan kun je wel verdrietig zijn over de schapen die maar blijven wankelen. Maar dan zegt het hart: Heere, wilt u het toch doen? Niemand van de discipelen kon Thomas erbij krijgen, maar het zal toch geschieden dat hij er ook weer bij komt. Zo is de Heere alleen de leidsman en de drijver van zijn schapen. De een heeft een harde duw nodig, de andere wat minder, maar hij drijft ze uit. En als hij dat gedaan heeft, dan staan ze daar, in die grote, wijde wereld. De duisternis van de nacht is weer voorbij, er wacht weer een nieuwe dag. Er zijn veel beelden die hier door elkaar gebruikt worden, ik neem maar bepaalde facetten daaruit. En als hij zijn schapen dan uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem. Waar drijft hij ze dan uit? Daar hebben we ook iets van gehoord. Uit die omtuining van die godsdienst die vermenselijkt is. Uit dat hele gebouw wat Israël zich heeft opgericht, waarin het bij uitnemendheid dacht dat het iets bijzonders was en iets te betekenen had. En dat oude gift dat zit er nog in, en bij duizenden christenen ook, die eigenlijk altijd min of meer nog over iets zeer bijzonder heiligs spreken als het over Israël hebben. Maar wij vergeten dat de Heere zegt: in het laatst der dagen, dan zal Assyrië de eerste zijn, en Egypte de tweede, en Israël de derde. Wij vergeten dat zodra Israël zich verhief op zijn bijzonderheid, dat de Heer dan onmiddellijk zei: heb ik de Filistijnen niet opgevoerd uit Kaftor? Heb ik alle volkeren der aarde niet hun landpalen toegemeten, alsof hij zeide: verbeeld u toch niets? Nou, maar zo zitten wij allemaal in een kooi opgesloten. Toen die fariseërs en die arme blinde man die in het voorgaande hoofdstuk beter gemaakt is, die ze in de ban hebben gedaan, die zat ook in die kooi opgesloten. En zij kwamen er niet uit. En ze wilden er niet uit ook. Maar de Heere heeft zijn ellendige uit die godsdienstige woestijn uitgehaald. uit die gevangenis. Opdat ze zouden wandelen, uitgaan en ingaan en weide vinden. Hij drijft ze uit. Dat is nodig. Want nu zeggen wij wel, wij zijn van nature dood in de misdaad en de zon, dat zijn we. Maar we zijn, met dat we dood zijn in de zonde, vaak zo levend in de godsdienst. En dan heeft de mens zo'n eigenaardige stelling uitgevonden in het leven van een kruising tussen een schaap en een ander beest. Hij is geen schaap en hij wil ook geen bok wezen. En nou ja, dat wordt dan onder een rubriek samengevat van voorstanders van de oude waarheid. En mensen die dit en dat nog nalopen en principieel zijn en voor de beginselen opkomen. Maar dan moet je eens indenken wat dat voor de grote herder moet wezen. Dat is wat. Dat nou een onwedergeboren godsdienstig mens nog durft te praten over God en goddelijke zaken. Dan kun je zeggen, ja, dan kun je altijd je mond wel houden. Nou, ik denk wel eens in sommige gevallen zou het toch wel beter zijn. Om maar niet aan te kletsen over de heiligheden van zijn woord. Wat nodig dat de herder ons uitdrijft uit dat gebouw. Uit dat verbijzonderde. Uit dat bekeerde godzalige volk of dat kringetje van leraren van Israël. Dat hier ons uithaalt. Om ons te leiden langs Heere wegen. En om ons te doen verstaan wie Hij is. In gezaaide en in onbezaaide wegen. Om te leren waar wij vergaan en alle moed verliezen, dat Hij sterker is dan de wind en dan de zee. En daar waar ons niet anders voor ogen staat dan het onverbiddelijke einde, om ons te leren, ik ben het begin, de eerste en de laatste. Daar kom je in de godsdienst, in die kooi, kom je van dat theocratische volk, daar kom je toch niet achter. Daar kom je er niet achter. Want daar heeft iemand ieder zulke verzadiging van en in zichzelf. En daar heeft hij zoveel te eten en te drinken, dat daar leert hij nooit kennen de koning der ere, de Heer Jezus Christus. Och, je moet altijd bedenken, dit wat ik nu zeg, dat is niet bedoeld als een soort schimp. Soms denk ik wel eens, hoe zouden de mensen dat opvatten? Als ze daarna zitten te luisteren en dan eigenlijk voor een ander luisteren, of dat ik voor een ander iets zou zeggen, dan is het ook droevig, bedenk dat wel. Bedenk dat wel, want wij allen zijn doorgeboren in die omheining van Gods rechten en zijn inzettingen. En dat is een groot wonder. Maar die enige opening die erin is, om uit de bediening des doods, die door onze schuld een bediening des doods is, om daaruit te komen, die hebben wij allemaal dichtgemaakt. Daarom is het zo opmerkelijk dat de koning eenmaal zei, en die gekomen zijn, die zal de wereld overtuigen van zonde, van die zonde. Dat we liever bij het stenen altaar en bij het Jeruzalem van beneden te gronde wilden gaan onder het oordeel Gods, dan dat we door die enige herder buiten de stad gezaligd zouden worden om niet. Dus je moet niet zo gauw denken in jezelf, ja, oh, hij bedoelt zeker dat. Want ik bedoel mijzelf en uzelf. Want zo worden wij nu geboren. Het zijn wel alle voorrechten en zegeningen die de Heere ons geeft, maar de natuurlijke mens kan van al die genade die de Heere om hem heen plant, kan hij toch niet anders maken dan werken. Hij kan er toch niet anders van maken dan een gevangenis. Dat doen wij zelf. Doordat het ons in het bloed als het ware is ingegoten, dat wij iets moeten zijn en iets moeten doen. En we kunnen met ons natuurlijk verstand nooit begrijpen dat nu juist de dood het leven is. En dat de ondergang de opgang is. Kunnen we niet begrijpen. Ik ook niet. Maar dat leert de herder als hij zijn schapen uitdrijft en voor hen heen gaat. Hij gaat voor hen heen. Hij kende zijn schapen, hij riep ze bij naam. Hij dreef ze uit. Hij deed geweld op hun harten. En ze gaan uit. En dan gaat de herder, hij loopt langs de kudde heen en hij gaat voorop. Zo gaat hij voor hen heden. Moet je eens letten, dit is hier de tegenstelling met die dief. Met een ieder die niet op de rechte wijze bij de schapen kwam. En nog meer, boven alles als vervulling van de profetie ziet. Ik zal een enige herder verwekken, die zal naar zijn schapen vragen. Hij gaat voor hen heen. Wat wil dat zeggen? Hij doet ze niet alleen verstaan dat ze in Jeruzalem met al hun heilige land ten verderven gaan. Hij doet ze niet alleen verstaan, het weet u, gij schriftgeleerden en gij fariseeën, met uw geboden en leringen van mensen. Nee, dat kunnen aardse herders wel doen, ook rechtzinnige herders. Die kunnen soms ook heel goed aanwijzen, in schampere bewoordingen, dat verbroken verbond der werken, dat eigenwillig drijven van de mens, maar als er nou niets anders tegenover staat, dan is het ook arm. Dan zeg je wel eens, het is een voorrecht om te mogen zien de kooi van onze godsdienst waarin we opgesloten zijn. Maar ik blijf er toch bij dat een groter voorrecht is om te zien de herder die ons eruit laat. Die ons leidt langs zijn wegen. Nou gaat hij voor hen heden. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat zijn schapen weiden. Hij gaat ze verzorgen. Maar op die weg heeft hij arbeid. Want tenslotte, het beeld laten we zo af en toe wel eens even los en we vermengen het geestelijke daardoorheen, want tenslotte is het doel van de herder de heerlijkheid des vaders. Het is het doel om thuis te brengen. Het is het doel dat het mogen zijn tot eer, tot vergroting van zijn vader. Hij moet zeggen straks, ziet vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe, gij hebt ze mij gegeven en ik heb ze bij u thuis gebracht. Dat is het doel. Maar nu gaat hij voor hen heen. Waarom? Anders kwamen ze er niet. Want die schapen zijn dwaalziek, dat weet u. Maar dat niet alleen. Gij richt de tafel toe voor mijn hatere ogen, hebben wij gezongen. Die herder die komt op velden en door velden, waar het overal vol met distels, doornen, en dat is nog niet het ergste, maar ook giftige planten ligt. En dan pakt hij zijn stok En dan steekt hij die planten, die giftplanten eruit. En hij werpt ze op een hoop of op een steen. En hij laat ze dor worden in de zon. En hij steekt ze in brand. En als hij de weide, de herder, als hij de weide afgeleid heeft en alle giftige delen heeft uitgerukt en op een hoop geworpen, dan mogen de schapen vrijuit grazen in het gras en het groen. Dan zeggen de schapen, gij richt de tafel aan tegenover mijn wederpartijders. Tegenover alle gif, tegenover alle vijandschap, tegenover alle spottend gelach van Ismaël, die Isaac belacht, wat er toch feest gevierd in Abrahams tent. Er wordt er een maaltijd gehouden. Hij gaat voor hem heen. Ik heb hem dat wel eens overdacht. Bij het heilige avondmaal uit Psalm 23. Hij gaat door hen voor hen heen. Dat wordt in het meest bijzondere openbaar als wij die herder hier zien voor zijn discipelen. Als hij gaat zeggen, ik moet veel lijden en overgeleverd worden in de handen der zondaren. Wat staat er nu tegenover? En nu verbind ik een ogenblik dit vers met het 11e vers. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wel, de weg waarlangs hij zijn schapen leidt is geblokkeerd. Niet alleen door alle gevaren van giftige planten, roofdieren, een bouw van schaduwen des doods. Maar die weg is boven alles geblokkeerd, geestelijk gezien, door de gerechtigheid Gods des Vaders. Je kunt wel eens met je vuist op de Bijbel slaan en zeggen, denk erom volk, Sion zal door recht verlost worden. Maar als u nog niet persoonlijk iets daarvan weet wat dat recht is, dan is het ook een godsdienstige mensenbehagerij. Dan wil men daarmee zeggen, het zal niet zomaar gaan. Het zal niet zomaar gaan. Zo gaat hij voor hen heen. De weg is door het recht Gods geblokkeerd. Hij heeft de schapen die hij lief heeft gehad. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Maar hij wil zijn liefde bewijzen en betonen langs een rechte weg. Waarbij zijn deugden verheerlijkt worden. Niet door de eerste, maar door de tweede Adam. En nu moet u eens denken op een gevaarvolle weg, want een belangrijke, ja belangrijkste post, de voorste persoon heeft. Denk aan de herder. Op hem valt het roofgedierte aan. Hij krijgt ze in het vizier. Hij verdedigt de kudde. Ja, hij staat met zijn leven borg. En al wordt er een schaap gescheurd, dat gebeurt, dan brengt hij nog een paar bordjes, twee stukken schenkels en een stukje van een oor, zal hij uit de leeuwenmuil verlossen. Om ze aan zijn vader te laten zien. Ik loop wel arm af. Afgekloven, akelige botten, maar hij maakt het in orde. Hij maakt het zuiver in orde. Zo zal de Heere nu zijn volk zalig maken. Zo doet hij. Kijk, hij gaat voor hen heen. Hij vangt de slagen op.
Daarom zeg ik wel eens zo gaan als mensen elkaar opzitten te zwiepen. Nou zal het erop aankomen. Nou zal het erop aankomen. Als er ernstige omstandigheden van ziekte of gevaren of ellende zijn in menselijke leven of druk of vervolging. Zal er maar op aankomen. Dan denk ik wel eens mens. Als je daaruit moet leven, dan ben je voor eeuwig verloren. Dan ben je echt verloren. Want ach dat wij het toch mochten bekennen en ook persoonlijk ervaren. Als het op ons aankomt, dan zijn wij verloren. Dan zijn we echt verloren. Wij lopen ons allemaal te pletteren op die muur. En op die steen die de Vader heeft gelegd voor de ingang van zijn koninkrijk. De poorten der gerechtigheid, we komen er niet doorheen. En als iets van het gewicht van die gerechtigheid Gods openbaar wordt, waarin wij dan Gods deugden liever zouden moeten hebben dan onze eigen zaligheid, dan blijft er totaal niets van Adam over. En ik begrijp niet waar hij de moed vandaan haalt om dergelijke dingen te zeggen. Als hij een weinig ontdekking heeft, zo gaat hij voor hen heen. Hij is de doorbreker. Hij maakt de breuk. Hij maakt de opening. En als het hem zijn hoofd kost, als het hem zijn leven kost om in die muur der goddelijke gerechtigheid een poort te maken en tenslotte zelf als deur te fungeren, een weg die hij met zijn eigen bloed heeft ingewijd, een verse en levende weg, moeten wij niet net doen of als wij die muur, of wij die muur geforceerd hebben. Nee. Daarom, het is zo misleidend als we zeggen, als een mens daar is, dan moet hij het behang van de muur wel eens gekrabbeld hebben of het kalk eraf. Dan is dat, het is net andersom. We zouden eigenlijk moeten zeggen, mens, al trek je nou het kalk eraf of het behang, het baat allemaal niet. Je blijft verloren, je bent vervloekt, het is alles voorbij. Wat je ook doet. Maar die dierbare borg heeft wat anders gedaan. Hij gaat voor hen heen. Hij stelt, zegt de tekstvers, zijn leven voor de schapen. Zijn leven. Hij heeft zichzelf daarin niet op het oog. Maar hij heeft zijn schapen op het oog. En moet zich indenken langs zulke weg. Waarin hij in de eerste plaats de stenen en de ergernissen uit de weg ruimt. Wie al gaat hij door donkere dalen, door water en door vuur. Hij gaat voorop. Maar tenslotte, die allerhoogste barrière, die allerhoogste dijk die er is tussen ons en God, die scheiding, die neemt hij. Die neemt hij. Die neemt hij als hij worstelt op zulke wijze, terwijl zijn discipelen liggen te slapen, overmand door droefenis. Dan gaat hij door en hij wordt verbaasd en zeer beangst. Hij gaat voor hem. De slapende discipelen komen er achteraan. Straks zijn ze helemaal uit het zicht verdwenen. Nu zijn ze nog in de nabijheid. En het is al een verloren zaak. Kunt gij lieden niet één uur met me waken? Dat kan Adam niet meer. Ook als hij bekeerd denkt te zijn. Dan valt hij in slaap met Johannes 10 voor zijn neus. Dan valt hij bij in slaap. Zo erg is het met ons. Toen begon hij droevig, beangst en verbaasd te worden. Toen zag hij in een ogenblik die grote schaduw van die toegesloten weg, die muur waar hij doorheen moest, waar geen menselijk geschut bij machten was door te dringen, waar alle mensen zich op de pletter moesten lopen, die ziet hij voor zich. En die muur is zo oneindig zwaar en sterk, dat de muren van Jericho zijn speelgoedmuren bij de muur der goddelijke gerechtigheid waar hij voor staat. Hij dringt met zijn hoofd aan op deze muur. David zong ergens: met mijn God spring ik over een muur, maar hij springt er niet over. Hij springt er tegen, hij kruipt er tegen, hij worstelt er tegen. Hij gelooft, maar ook hij werkt. En met zijn eigen handen heeft hij in die muur een deur gemaakt, omdat hij voor de schapen heen gegaan met zijn handen, ook met zijn handen. En met zijn voeten. Want die dwalende schapen, daar kan de vader zomaar geen genoegen mee nemen, dat hun voeten alle kanten uitgaan en hun ogen maar afdwaalden in het paradijs en ook later in de kooi, in de schaapskooi van zijn rechten en inzettingen. En ook nog toen hij voor hen heen ging. Daar kan die eigenaar geen genoegen mee nemen. Want die voeten van die schapen, die gaan overal heen. Hij gaat voor. Daarom is hij het eerst aan de beurt. Hij is eigenlijk alleen aan de beurt. En dan zegt de vader tegen die soldaten, dan mogen ze hem zijn voeten vast nagelen en zijn handen. Hij gaat voor hen heen. En dan wil hij daarmee zichzelf in onze dood instorten. En die vervloekte afdwaling, dat wij de weg des vredes niet hebben gekend. En dat de weg der gerechtigheid voor ons verborgen is. En dat wij de weg der gerechtigheid gedraaid hebben. En dat daarom onze bewegingen verlamd moeten worden door God uit de hemel, die ons moet doden in onze omwegen. Daarom, omdat hij voor hen heen gaat. Als de knecht des Heren. Daarom wordt hij in zijn gangen nu belemmerd. Daarom worden zijn handen, omdat onze handen niet opgeheven waren naar het heiligdom, worden zijn handen gestraft, die altijd baden. Hij wordt toch gestraft. En het is niet genoeg. Want de voeten die worden bewogen door het hart, daaruit zijn de uitgangen des levens. Daarom graaft hij door in die muur voor zijn schapen die nu gevloten zijn of die in slaap gevallen zijn. En hij graaft maar door. Het kost hem het leven. Want het hart, dat dodelijk zieke hart van ons, waaruit de boosheden, de overspelen, de dieverijen, de hoererijen, de leugen, alles voortkomt, dat hart moet stilstaan. Dat hart mag niet blijven kloppen. Dat is des vaders recht. Daarom moet zijn hart ook stilstaan. en moeten ook zijn ogen uitgeblust worden en zijn oren doof. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hij gaat voor hen heen. De Heere laat ze niet in de kou staan. Hij laat ze ook niet zelf wat zoeken. Hier mogen dit uit leren. Hoe gaat hij nu voor hen heen? Als de vernederde. Dan moet je niet in het algemeen zeggen, ja, hand aan hand met Jezus, daar heeft het niks mee te maken. Dat we een soort leidster ergens hebben. Een soort horoscoop noem ik het wel eens. Dan denken wij, nou zo gaan wij dan door het leven. Ja, maar zo is het niet. Maar de vernederde borg. De arme borg. De naakte borg. Die gaat voor hen heen. Het is niet ineens zo donker. Zo is het in het oosten met de schapen ook. Maar als het avond wordt en het wordt duister. En dan is er in dat donkere dal met doodschaduwen. Het wordt steeds donkerder. Moeizamer. Zo is het met hem ook letterlijk gegaan. Zijn schapen volgen hem. Het was niet ineens die donkere nacht. Van verlating en van verlorenheid. Nee, maar het ging steeds dieper. Steeds verder. En zij verstonden geen van deze dingen. Toch volgden ze hem. Die blinde man nu ook. Toch volgen ze hem. Dat is dat onbegrijpelijke, al verstaan ze nog niet zijn priesterdienst. Toch volgen ze hem. Want er is iets in hun harten. En dat is een onbedriegelijk kenmerk van het werk des Heilige Geestes. Dat is de liefde. De weg die nog uitnemender is. Nu zijn ze door eeuwige liefde aangeroerd. En al begrijpen ze dan nog geen kwart van waar die weg in uitmondt. En dan zeggen zij, het zal u geen zins geschieden. En dan moet hij de schapen bestraffen en zeggen, ga achter mij, Satanas. Toch volgen ze hem. Want de schapen kennen zijn stem. Hoe hebben ze dat dan geleerd? Dat hebben ze van hem geleerd. Dat ging niet van de schapen uit. Maar de schapen bemoeit zich met de herder. De herder bemoeit zich met de schapen. Laten we het toch recht zien. De schapen niet zoveel met de herder. Maar de herder bemoeit zich met de schapen. En door zijn uitlatingen, door zijn liefde. Omdat hij spreekt. Daarom gaan ze hem kennen. Maar hoe spreekt hij dan? Och. Een mens kan soms in zijn dwaasheid denken dat hij een aardig eind op de weg is, omdat hij ik weet niet wat ervaren heeft. En dat kan zijn, dat kan een mens door wettische overtuigingen en dienstbaarheid een angst te hebben. Een angst, hè? Dat je eigen hart voelt kloppen in je bloed, voelt gaan en dat je denkt, oh als ik nou morgenochtend niet meer wakker word, er niet meer ben. Ja, dat kan de Heer gebruiken hoor, daar niet van. Maar dat is nog niet de stem van de herder. Nee. Nee, want er zijn duizenden mensen die hebben geen leven gehad op de aarde. En die hebben heel hun leven in banden des doods en met dienstbereid gezeten. Ze zijn erin gebleven ook. Daarom laten we nou de klemtoon eens laten vallen op de zaligmakende bedieningen van die Heilige Geest. De wet die uit Sion uitgaat. Die wet des geestes, des levens. Want dan kun je wel eens een eindje in de put gekeken hebben van je eigen bederf. Maar in het volgen van de herder, daar wordt dieper, meer erin geblikt. Daar wordt pas iets van het hoe groot van mijn zonde en ellende verstaan, als de zielen door het geloof zijn stem mag horen, als hij uitriep: waarom hebt u mij verlaten? Als hij daar nou zijn waarde in gaat zien, wat hij waard is, als hij daar nu zichzelf ziet, dat zijn deel, zijn vloek is die hij eeuwig had moeten dragen. En hij ziet daar dan die koning die, hoewel hij niet verstond in zijn priesterlijke bediening, toch door de liefde koorden die hij zelf gelegd heeft, die hem toch dierbaar was. Ach, wanneer hij dan door het geloof mag schouwen op de vernederde bord. Wat is het dan een afzichtelijk en een allervreselijkst wezen, die gevallen mens. Wat ziet hij dan de afzichtelijkheid en zij volgen hem. En met het volgen van hem doen ze op wie hij is en wie zij zijn. Daar leren ze de lessen. Daar leren ze de kennen. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Maar dan is het gewicht in die zin van ons afgeliefde, laten we dat erbij bedenken. Dan moet je nooit meer net doen alsof je iets hebt in die zin boven een ander en dat je iets bereikt hebt, weet je wel, of dat je ervoor gekropen hebt of dit of dat, dat moet je dan ook aflaten. Dan moet je altijd aan dat woord denken. Zo gaat hij voor hen heen. En de vader, het zwaard van de vader, loopt dood in de zoon zijner liefde. Want hij sterft duizenden doden. Hij sterft de dood van zijn volk. Hij sterft de dood van de mens der zonde. Hij sterft de dood van de misdadiger. Op zulke volmaakte en volkomen wijze, dat er voor de vader, naar zijn welbehagen, niet één misdadiger te straffen overblijft. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij gaat voor hen heen. Nou is er geen stap meer die hij niet gezet heeft. Nou is er geen droppel meer, ook niet van het doodzweet die hij niet gezweten heeft. Nu is er geen afgrond meer waarin hij niet dieper gebogen heeft. Hij gaat voor hen heen. Dat houdt ook in hem te volgen in de weg zijner vernedering. Achter hem aan. Dat wil ook zeggen, de discipel is niet meerder dan zijn meester. Nee, hij zei, gij zult van alle gehaat worden, om mijn naams wil. Hij was veracht, wij zullen niet geëerd wezen. Hij was benauwd, maar in onze benauwdheden, we zullen menigmaal geen raad weten. Maar hij is benauwd geweest. En als bij ons de benauwdheid over mag lopen en overvloeien in een verversing, zo bleef hij benauwd in zijn lijden, totdat de benauwdheid in hem geheel en al vlees en bloed geworden was. Er is nog nooit iemand zo benauwd geweest als de koning. Nog geen verworpene in de rampzaligheid is er ooit zulk een angst gehad, heeft ooit zulk een angst gehad dan de koning. Er heeft nooit iemand zo'n van God ontdaan sterfbed gehad dan de koning, die aan het vervloekte hout hing en vriend en metgezellen waren in duisternis. Als je nou door de Heilige Geest ontdekt wordt, dan kun je nergens meer anders op hopen. Want dan bij alles wat je hoort, zeg je, ik hoor het dan, maar dat is verloren, hou maar op. Dat is ook verloren. Dat is ook verloren. Met ons bidden, met onze woorden, met onze gedachten. Met Gods woord. Het is alles verloren. Maar met het vlees geworden woord is een zondaar in alle verlorenheid behouden. Want hij ging en gaat voor hen heen. Schapen kennen zijn stem. Er is liefde. Dus dan moet je echt niet eens denken, als hij nou een ander hoort vertellen die het zo ontzaggelijk benauwd gaat, dat hij tegen de muur opvloog. Dan moet je niet denken, kijk, dat heb ik nooit gehad. En daar, nee. Nee. Dan moet je niet denken. Je moet veel meer daarop letten. Of dat er iets is van die uitgestorte liefde Gods in het hart. Want dan voel ik ook, daar kun je ook nog een kant niet meer op van Paul, van je moet dit of dat weten en nee. Want dat ligt nog scherper. Dit ligt nog scherper. Want de volgelingen die ontbranden in vijandschap tegen de vrije genade als God iemand zalig maakt, wat niet kan volgens hem, die het nooit heeft kunnen geloven. En die op zijn sterfbedje nog zei, dat is te groot voor mij of dat is eeuwig kwijt. Dan zeggen wij, die is zalig geworden vanwege de liefde. De duivel kan veel doen, maar dat niet. De liefde. Die betrekt op die dierbare borg en middelaar. Natuurlijk, het is altijd wat de Heer ons zegt, is een woord benaarstig u. En dat we die borg mogen kennen. Maar de apostel die was nog niet zo ver als veel Paulianen denken dat ze zijn. Die zeggen, ach, dat ik hem ken. En de kracht zijn opstanding. En de gemeenschap zijn lijdens. Zijn dood gelijkvormig. Dan slaan ze met de vuist op tafel. Tenzij gij mijn bloed eet, drinkt en mijn vlees eet, heb geen deel met mij. Dan denk ik wel eens, ach, schijt toch uit. Dat heeft de koning helemaal niet bedoeld. Dat, kijk eens, dan gaan we nog van die eeuwige liefde Gods, gaan we nog een soort wettigheid maken. En dan moet je een bepaalde stand. Nu het is aangenaam als wij mogen oppassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar laten we toch verstaan, hij gaat voor hem heen. Hij. Hij hoor, hij alleen en hij blijft voor hen heen gaan. En dan zei ze iemand tegen me, maar die armen van geest, dat waren toch zeker mensen die in de Heer Jezus geloofden. En die treuren, ik zeg, ja, dat is wel, geloof ik ook wel. Zeg maar, als de Heer Jezus nou binnenstapt en hij zegt, wie is er hier arm van geest, durf jij daar je vinger op te steken? Om te zeggen, dat ben ik. Ik ben die hongeren naar de gerechtigheid. Durf je dat? Ja, ja. Toen stond de wagen even stil. Ik zeg, nou, als hij er dan maar rekening mee houdt dat die zon daar zo ondersteboven gaat, dat hij er maar één overhoudt, die die cirkel kloppen maakt, want anders kom je er nooit uit. Dan kom je er nooit uit. Want als er het licht des geestes in onze harten komt, ach, arme van geest, dan zegt hij tegen zichzelf, dwaas die je bent rijk en verrijkt. Dan geeft hij zijn eigen van alles de schuld, behalve van de genade. Dat is Gods schuld. Dat is Gods werk. Voel je, oh, hij roept ze bij name en leidt ze uit door de liefde. De tedere liefde. Petrus, wat weet je er nou van? En Johannes, tuurlijk, je gelooft wel in hem. Maar wat heb je daar nou voor gedachten over? Je hoort met aangenaamheid de woorden die van zijn lippen vloeien als hij vertelt van de zaaier en van de goede herder. Maar wat versta je ervan dat het zijn leven kost en dat het uw leven kosten zal? Wat versta je er nou van? Maak je daar niet zo druk om, want het is niet hun godsdienst die ze doet volgen, maar de liefde. En er is niets sterker dan de eeuwige liefde Gods. Die is zo sterk, die trekt ze allemaal naar hem toe. Ook als ze vluchten van het slagveld, dan zullen ze toch nog weer door liefde verenigd worden met hun dierbare borg en middelaar, als hij ze bezoekt met zijn tegenwoordigheid. Hij roept zijn of zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, of mits ze zijn stem kennen. Je moet zeggen, voel je dat ook wel eens aan, dat je zegt, nou gaat het er niet om of het altijd even mooi is, de gesprekken van mensen. Gaat er niet aan of het altijd zo geweldig is. Het gaat niet aan om altijd te beoordelen een prediking vanuit bepaalde predikundige maatstaven. Maar nou eens op het persoonlijke vlak gezien, hè. Kun je nou het onderscheid horen? Ik weet dat de duivel kan ook aardig fluisteren, maar er zit een ondertoon van valsheid in. Het is niet val, het is niet zuiver. Maar nou de stem van de koning te kennen, begrijp je? Ja, niet in die, weer in die godsdienstige sfeer van, en hoe ziet hij er nou uit, man, en dit en dat. Ach nee, want dat weten ze wel, door het woord en door de Heilige Geest. Maar de stem van zijn woord, zeg niet in uw hart, wie zal opklimmen in de hemel, dat is Christus van boven naar beneden halen. Of wie zal afdalen in de afgrond, dat is Christus van beneden naar boven brengen. Maar nabij u is het woord in uw mond. Het is het woord dat onder u gepredikt wordt. Daarom dat geldt voor mij net zo goed. En voor ieder ander. Maar als wij gesteend zijn aan de ritselingen van eeuwige liefde, dan kun je eigen zo niet vermommen. Maar het blijft een harde, taaie, ongevoelige beweging. Met misschien nog wat tranen die uit een beschuldigd conscientie vloeien en uit een verontrust hart door wettische overtuigingen voortgedreven. Maar niet een traan die vloeit uit de kennisname van die dierbare borg en middelaar. Uit die eeuwige liefde des vaders. Dat kan niet. En daarom, wat is dat groot? En zijn schapen volgen, overmits zij nou die stem kennen. Die stem die hem wel eens hard in de oren klonk, achter mij. Maar ook die stem die vriendelijk sprak. Kinderkens, vrees niet. Ik heb het alles overwonnen. Of als hij zei, indien gij mij zoekt, zo laat deze heten gaan. Of als hij zegt, gij zijt nu wel droevig, maar gij zult wederom blij te zijn. En niemand zal die blijdschap van u nemen. Want dat is de blijdschap in hem. Ook als ze stikken in de droefheid, dan nog is hij als berg en middelaar hun blijdschap. Dat is de stem van de koning die ze kennen, die zo in hun persoonlijke leven, als ze denken, nou zal die wel zeggen vooruit, ik wil nooit meer iets met je te maken hebben, ga je zo eens naar de kerk. Het kan, dat je het er zo voor God dan, het zijn gedachten of woorden of werken, zo schandalig afgebracht. Je zegt, hoe is het mogelijk? Misschien wel op Gods dag. En dat je met naar de kerk gaan al, in een hemelijke stemming, helemaal verkeerd en verdraaid naar Gods huis loopt. En dat het opeens tot je doordringt, wat moet er nou gebeuren? Wat moet er nou gebeuren? Nou zal de Heere wel zeggen, wie zijt gij? Ga weg van mij, gij werken der ongerechtigheid. En dat kan die dierbare koning, dat is voor mij altijd zo'n groot wonder geweest. Als ik rekende op een schop. Als ik rekende en dacht, nou zal de Heer Jezus nooit meer één vriendelijk woord tegen me kunnen zeggen. Want wat ben ik een boef voor hem geweest. Wat heb ik hem toch een oneer. Hij zal niets meer kunnen zeggen. Dan kun je zeggen, ja maar je weet het uit het woord toch wel beter. En de Heer zal toch nooit, dat is dogmatiek. Maar in de waarneming des harten. Kan die al zulk een ongeluk zijn, dat hij eigenlijk moet zeggen, Heere, u zou geen onrecht doen en u zou groot gelijk hebben, als u nou nooit meer wat tegen me wilde zeggen. En dat dan die dierbare borg en middelaar zegt, ik wist dat gij een hart voorhoofd had dat weigerdom schaamrood te worden. Maar keer nochtans weder, ik zal uw afkeringen genezen. Of als hij zegt, met zijn stem, en die stem leren ze nu kennen. Als hij zegt, het ontschiet me een ogenblik wat ik wilde zeggen. Als hij zegt tot zijn ellendig volk, gij dwaalde wel langs vele omwegen, maar ik zoek u, ik help u. Als je het ware in verlegenheid is, dat is nou zijn stem, hoe moet ik die mensen nou zetten onder de kinderen? Hoe moet ik ze zetten onder de kinderen? De herder gaat voorop. En hij wordt uitgeworpen in de buitenste duisternis. Dat kind van God. Dat natuurlijke, eeuwige kind van God. En die wordt buitengesloten. En zulke bastaarden, die worden aangenomen. En als hij dan in plaats van een vloek en een slag zegt. Zijt niet ongelovig. Maar zijt gelovig. Zalig is hij die niet gezien en toch gelooft, hè, Thomas. Zou het dan nog wagen om de vingers uit te steken in het teken van de nagelen? Zou we dat doen? Als we dat doen, dan zijn we verloren. Maar dan zegt de ziel in schaamte en in blijdschap, mijn Heere. En mijn God. Want als hij zegt, zijt niet ongelovig, maar gelovig, dan is het hetzelfde als wat God zei, er zij licht en er was licht. Zo doet de Heer ook in de genade. Probeer het zelf maar niet, want het gaat niet. Maar hij doet het. Door zijn woord. Ze kennen zijn stem. Mag je die stem kennen? Kan soms duisternis, donkerheid, en alles even toegesloten zijn. En dat je schrikt als een ander zou zeggen, hoe lang is het nou geleden? Heb je nou nog iets ervaren? Dat hij zijn gevangenen nooit begeeft. Dat hij de roem is, de kracht van hun kracht. Maar je hoeft niet te schrikken, want onverwachts. Onverwachts en ongedacht. Achter de gootsteen, of op de fiets, of op de straat, of waar dan ook. Wat gebeurt er dan? Ze kennen zijn stem. En in één ogenblik, zonder dat ze daar nou eigenlijk recht op hadden, begint er ineens iets te komen. Daarom weten ze, daarom zijn ze zulke gezworenen. Als het gaat over vrije gunst en eenzijdige liefde, omdat ze uit de praktijk van hun eigen leven weten dat er nooit iets van Adam bij is. Nooit. En of hij bekeerd is of onbekeerd, er is niks van hem bij. Hij hoeft het ook niet te doen ook, maar is er niet ook. Dan kun je zuiver voelen in die omstandigheden. Want dan onverwachts, dan begint die lieve geest op de snaren van de ziel te spelen. Een nieuw lied. En terwijl je dacht misschien het zou passend zijn om te zingen. Ik ben door uw wette schende, krom van lende, gaat hij in één ogenblik zingen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. Dat is de stem van de koning. En direct schieten die dorre armen van die zondaar uit. En hij zegt, dierbare, beminnelijke koning, dat je toch nog te doen wil hebben met zulk een verlaardig wezen. Dan buigt hij het hoofd. En hij is verblijd. Hij gaat voor hen, door leven en door dood. En de schapen kennen hem, ze volgen hem. Want zij verstaan iets van de koorden van de eeuwige liefde. Geliefde, daar kun je nou nooit mee terecht bij het verbroken verbonden werk. En bij de tenten van Hagar. Nee, die hebben een hele andere bekering en een hele andere godsdienst ook. Maar het levert weinig verbrokenheid en waarachtige verootmoediging op. Wel wat schijnheilige ingebeelde nederigheid, dat wel. Maar als je er doorheen kijkt, dan doe je de ontdekking dat het vaak enkel vijandschap is. Meer levert het heus niet op. Een hoop narigheid en akeligheid en zwaarigheid. Maar dit is het scherp van de mes. Dit is het scherp van de mes. Dit is dat zwaard van het woord. Job zegt, na de maal de wortel der zaak in mij gevonden werd. Hij zegt, mijn ogen zullen hem zien en geen vrede. Johannes zegt, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En Petrus zegt, u dan dien gij gelooft, is hij dierbaar. En daar kan een mens nou alleen maar door de Heilige Geest gebracht worden, om die stem te kennen, en anders nergens door. Anders nergens door. En dan schreef eens iemand, als dat woord van eeuwige liefde onze harten niet verbrijzelen zou, dan zal de donder van Sinaï het in eeuwigheid niet doen. Nu. Zo de Heer wil, vervolgen we nog wel een keertje, maar dat doet er niet toe, al zijn we niet gekomen aan het einde, maar er is ook geen einde aan des herders genade en ontferming en van zijn stem. En vanmorgen dacht ik eigenlijk, kijk eens, een mens kan gauw ergens de sombere kant van zien. Maar vanmorgen had ik dat helemaal niet, toen ik bij onze oude medebroeder was even. Hij had vannacht op de zolder gelegen, vertelde hij, op een oud kleed. En hij kon niet begrijpen dat ze hem er heel de nacht hebben laten liggen. Hij zei, ik had wel met Wim en Bert meegewild. Maar ja, hij vindt geen werk. Ik zeg, nou, ik ook niet. Ik ben blij dat je toch nog fijn in bed gelegen hebt vannacht. Begrijp je? En even daarna, toen was hij weer zo helder. Zo helder dat je zegt, ja. Maar dan kun je zeggen, aan de ene kant, dat is nou mens eigen om te zeggen, och ja. Is toch wat. Wat is de afbraak van de aardse tabernakel toch? Stof en as. En iets van dat melancholieke heb ik zelf ook wel. Maar toen zag ik een ogenblik, dat dacht wel een eeuwig wonder toch. Als je nou zo voor rekening van de koning mag liggen. Wat een eeuwig wonder. Eigenlijk hoef je daar niet meer druk te maken in die zin. Of dat je beter mag worden. En dan zou een betrokkenen zelf nog graag een positie beter worden. Dat doet ook niet meer ter zake. Dan zei hij, wat is dat toch een uitnemend voorrecht als in onze gezonde dagen uitgekomen is. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt springen op de bergen en huppelende op de heuvelen. Dan kijk je door het andere heen, dan zeg ik, is er nog pijn? Daar heb ik altijd een ekel aan, en voor een ander ook. Komt een, nee, dat valt wel mee. Pijn heb ik nou zo niet, nee. Ik denk dat mijn hart een aanval had, op zei hij nog. Zeg, nou, dan zal ik maar gaan. Dat is goed hoor. Zeg, weet je nog dat het vandaag, ja, vanavond is het kerk. En zondag is het heiligavondmaal geweest, dat wist hij allemaal nog wel. Maar dan zeg je wel eens, kijk eens, dan zie je ook zo duidelijk, dan hebben we een zonder het niks meer nodig. Niks meer nodig. Geen dominee, geen vriend, geen ouderling, hij heeft helemaal niets meer nodig. Hij zingt straks, als een zondaar in zichzelf, als een levende, die reden heeft om te klagen vanwege zijn zonde, zingt hij op die eeuwige hoek en grondsteen. En dat zingen, dat is een reizen tot in des koningspaleis. Wat is dan aangenaam als je dat zo een ogenblik mag zien als in een schemering, dat je zegt, och heren, uw weg is in het heiligdom. U haalt al uw ellendigen op uw tijd thuis. Geef, heren. Kijk, dan zeg ik, geef ons ook dat grote geluk. U en mij en de kinderen. Tot die in de wieg liggen toe. Heren, dat we zo u mogen toebehoren. Voor tijd en eeuwigheid. Want dan, als we de stem van onze kinderen en die ons lief en dierbaar zijn niet meer horen, dan hoort de ellendige van verre de stem van de bruidegom, die zegt, ik ben het zelf. Vrees niet,